Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12
points. Het dorp Schoonoord in Drenthe. Bekend natuurlijk van de reuzen Ellert en Brammert. Maar sinds een paar weken ook van twee enorme explosies. Een aanslag op een huis aan de Brugstraat waar een ouder echtpaar woont. En dat huis raakt daarbij zo zwaar beschadigd dat het nu wordt afgebroken. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik ben op dit moment aan de Brugstraat in Schoonoord. En mannen met witte helmen en oranje hesjes lopen daar rond. Inmiddels is een grote machine bezig om de woning helemaal af te breken. Het voorgedeelte is al weg en nu staat de achterste 3-4 meter van het huis nog overeind. En de grote grijper van de kraan die neemt daar langzaam kleine hapjes uit. Net zag ik al de schoorsteen verdwijnen. En nu een kozijn van een deur op de eerste verdieping. Het is een troosteloze dag vandaag. En ik zie weinig mensen op straat. Hoewel ik daar in de verte toch twee mensen zie aankomen. Jonge meiden, als ik het zo zie. Hoi, heb jij er wat van meegekregen van wat hier 2 weken geleden gebeurd is?
Nee, ik sliep er doorheen en ik werd wakker en mijn moeder vroeg van, heb je het gehoord vannacht? Heb je wat gehoord? Ik zei nee. En toen vertelde ze het, ik was er helemaal in shock ervan eigenlijk. Ja.
En nu wordt het helemaal afgebroken, zie ik.
Ja, dat heb ik ook, kom ik net pas achter, dat gebeurt. Ja. Maar ik weet ook niet waarom eigenlijk. Waarschijnlijk is het niet meer veilig om daar te wonen nu natuurlijk.
Is de rust weer een beetje teruggekeerd in het dorp, na alles wat er gebeurd is?
Nou, volgens mij wel. Er werd nog vuurwerk afgestoken, volgens mij een nacht nadat de laatste bom was geplaatst. Maar dus toen was het wel nog zo van, oh, wat is hier gebeurd?
Ja. Toen schrok iedereen weer.
Ja, dat hoorde ik wel, dat vuurwerk. Maar nee, volgens mij, er is niet meer heel veel onrust meer nu.
Ja, ik denk alleen bij de familie van de mensen vooral.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, dank jullie wel. Ja, fijne dag, doei. En over die aanslag ga ik verder praten met collega Robert Erik Lanting. Hij was de dag na de tweede explosie hier in Schoonoord en sprak met buurtbewoners.
En ja, wat tref je daar? Chaos. Ook wel een beetje ontreddering. Veel bekijs ook op straat. Plukjes mensen overal die echt staan te smoeselen van ja, wat is hier nou gebeurd? En je treft een woning aan die volledig onbewoonbaar is, ook verklaard later. Ja, gewoon echt gewoon kapot.
Muren, wat zag je aan het huis?
Ja, muren ontzet. Je zag echt een buitenmuur die gewoon van de voormuur was ontzet. Dus je kon er eigenlijk, als je een beetje goed keek, gewoon doorheen kijken door de muren heen. Ja, ramen eruit. Heel veel schade aan het dak. Overal dakpannen, stukken dakpannen. Ja, nee, gewoon echt heel veel schade. Dus ja, dat zijn ook forse explosies geweest daar 's nachts.
Ja, want het is ook in een groot deel van de omgeving gehoord, hè?
Ja, zeker. Zeker. Het zijn ook wel ergens camerabeelden van een soort bewakingscamera of zo. Van echt een paar kilometer verderop. En daar hoor je ook gewoon de knal nog op. Dus ja, dat zijn enorme explosies geweest.
Wat voor dorp is Schoonoord eigenlijk? Ik denk dat niet iedereen het dorp kent.
Ja, het is een dorp in de gemeente Koevoorde. En het ligt aan het Oranje Kanaal. Die snijdt dwars door het dorp heen. En aan weerszijden is het een leven in het dorp. Ja, zo moet je het een beetje omschrijven, denk ik. Heel kort. Ja.
Het is niet echt een lintdorp, hè? Het is wel echt een dorpje om het Oranje Kanaal heen eigenlijk.
Ja, het is geen langgerekt dorp, maar het wordt in tweeën gehakt, zeg maar, door het Oranje Kanaal. Ja.
Ik kan me voorstellen dat er ook meteen heel erg gespeculeerd wordt als er zoiets gebeurt.
Ja, zeker. Kijk, en dat zie je dan. Hè. Dan ga je ook in gesprek met de mensen op straat die lekker bij elkaar even zitten om het eens over te hebben. En er werd eigenlijk ook meteen gewezen naar de andere kant van het kanaal. Naar een woning aan de Oude Molenstraat. Die ligt recht tegenover het getroffen huis. Daar woont sinds enkele jaren een stel uit de Randstad.
Import.
Import in principe. Die hebben daarvoor in Rotterdam gewoond en in Barendrecht. Nou ja, naar die plaatsen kwamen ook de verdachten, 2 van de 3 verdachten. Dus ja, dat brengt natuurlijk al snel wat speculatie met zich mee. Plus het feit, het is import. Nou ja, dat wordt natuurlijk altijd een beetje, nou ja, een beetje met argusogen naar gekeken.
Ik weet niet, het is niet in elk dorp zo, maar er zijn inderdaad van die dorpen waar dat echt een beetje buiten staat.
Dat merkte je hier wel, ja, dat het toch wel gekeken heeft van ja, die mensen zijn van buiten. Ik ben er ook voor het huis langs gelopen. Het is de oude voormalige dokterswoning waar het hier om gaat.
Dat is het huis waarvan gezegd wordt dat het eigenlijk het doelwit moeten zijn.
Ja, dat was.
Of weten we natuurlijk niet.
Nee,
maar
dat was volgens inwoners in eerste instantie wel. Ja, die spraken van een vergissing. En die zeiden van ja, ze hadden eigenlijk daar moeten zijn. Bij deze voormalige dokterswoning. Maar goed, ik ben er ook eerst voor langs gelopen. Nee, je zag ook aan de voorkant een raam eruit. En die was eruit waarschijnlijk uitgegooid. Zo zag het er wel uit. Op een gegeven moment ben ik ook daar aan de bel geweest. In eerste instantie deed niemand open. Maar toen ben ik even gewacht. Een beetje posten op straat. Zo, een beetje. En op een gegeven moment kwam de man even wat rommelen in zijn busje. En toen heb ik hem aangeschoten. En hij was heel open eigenlijk. Hij vertelde, ik weet dat mensen in het dorp naar ons wijzen. Maar goed, hij zei meteen ook daarbij, ja, we hebben er niks mee te maken. Hè, dat wij dan uit zogenaamd hiervoor in Barendrecht en Rotterdam hebben gewoond, is ook puur toeval. Wat mij wel opviel in zijn verhaal, hij zei op een gegeven moment ook van, maar ik heb wel na de eerste explosies, zei hij, heb ik wel contact opgenomen met de politie. Ik zeg, goh, hoezo dat? Ik bedoel, als er bij mij in de straat een bom afgaat, dan zou ik niet contact opnemen met de politie van, goh, ze hadden eigenlijk bij mij moeten zijn. Ja, maar ja, goed, vertelde hij, ja, we hebben hetzelfde huisnummer. En dat ze de politie daar wel van op de hoogte was, hè, dat ze precies hetzelfde huisnummer hadden als de getroffen woning. En dat ze er wel rekening mee hielden, dat zij precies hetzelfde huisnummer hadden en dat ze niet zouden denken, dat de criminelen zouden denken dat ze bij hun moesten zijn.
Nee, maar eigenlijk toch een gevoel van onveiligheid bij deze mensen, als ik het zo hoor.
Ja, ze voelden zich niet helemaal als ze nang. Nou ja, en die zaten natuurlijk de nacht erna, na de eerste explosie natuurlijk rechtop in bed. Want toen was er nog een explosie bij de mensen aan de overkant, ja.
Ja, na die eerste explosie heb ik ook meteen eventjes gekeken wie woont daar dan in dat huis waar die aanslag was. Ja, ik kwam op oudere mensen uit. Mensen die al lang met pensioen zijn volgens mij.
Ja, eigenlijk gewoon een oude echtpaar. In eerste instantie is onze collega Jan-Willem Horstman naar Schoonhoord gegaan. Dat was toen in de nacht van dinsdag op woensdag. Dus die is daar woensdagochtend vroeg al geweest. Ja, hij zei ja, echt oude mensen waarvan je niks verwacht. In ieder geval,
echt zo'n sorry voor het woord, maar zo'n bejaardentuintje. Gewoon netjes onderhouden, eenvoudig. Maar gewoon, je ziet aan alles dat daar oudere mensen wonen. En niet dat je denkt, hier woont een of andere drugsbaron die een dure auto hier zit te passen.
Nee, je krijgt er geen criminele gevoelens bij.
Absoluut niet, nee.
Nee. Dus dat was natuurlijk wel, je weet nog niet waar je aan toe bent. Maar goed, als er een achterna bij dezelfde woning opnieuw een bom afgaat. Nu ook nog met een brandbare vloeistof erbij. Dus echt de bedoeling om grote, grote schade aan te richten. Dan denk je wel van wat is hier nou eigenlijk aan de hand?
Na die tweede explosie kon de politie gelukkig heel snel 3 verdachten aanhouden.
Ja, klopt.
Gebeurde volgens mij bij Harderwijk, hè, op de snelste. Best een eindje uit de buurt.
Ja, nee, er zijn dus 3 verdachten aangehouden. 2 vrouwen van 23 jaar uit Amsterdam en uit, uit Barendrecht. En een 17-jarige jongen uit Rotterdam. De 17-jarige jongen werd in Schoonhoord aangehouden. Aan de andere kant van het kanaal. Ik heb de eerste proefdruk gelezen van het dorpskrantje. En daarin wordt geschreven dat hij werd aangehouden op een landweggetje achter de kerklaan. Dus ja, die jongen. Ja, Ja, die zijn natuurlijk niet bekend, ga ik vanuit. Dus ja, die is maar gewoon ergens naartoe gerend.
En 17 jaar, dus ook geen rijbewijs?
Nee.
En ook dan omdat ga je al snel denken, is dat die bij die twee vrouwen in de auto en hebben ze hem vergeten? Of,
geen idee. Maar hoe dan ook, hij is wel achtergelaten. Dat is kennelijk een feit. Want die vrouwen zijn op de A28 bij Harderwijk opgepakt. Die zijn aan de kant van de snelweg gezet en aangehouden. Ja, hoe dat is gegaan weet ik ook niet. Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat... ze ergens bij de hoogte van Zwolle hebben. Daar heb je van die speciale camera's. Dat die op een gegeven moment hebben gedacht. Hey, die auto.
Die gaat die kant
op. Die hebben we eerder gezien.
Die moeten we maar eens eventjes aan de kant zetten.
Ja.
Dus hoe is het eigenlijk met die verdachten? Zitten die nog vast?
Eentje zit nog vast. Dat is die jongen uit Rotterdam. Hè, die minderjarige jongen. Van hem is de hechtenis. Dat is alweer een week geleden met 14 dagen verlengd. En de twee vrouwen. Die zijn alweer op vrije voeten. Wel nog wat verdachten. Maar goed. Die kunnen voorlopig in. In
vrijheid afwachten wat komen gaat.
Afwachten wat gaat komen gaat, ja.
Ja, en in Schoonoord, daar zat de schrik er goed in.
Ja, zeker.
Dus extra bewaking overal.
Extra bewaking, ja. En de schrik zat er zeker goed in. En de burgemeester van de gemeente Koevoorde heeft ook op diezelfde donderdag nog een informatiebijeenkomst georganiseerd in Schoonoord. Ook om gewoon eens met elkaar het over te hebben. Want goed, twee explosies, twee nachten op rij in Schoonhout. Ja, dat is nog nooit gebeurd. Dus ja, daar leven nog heel veel vragen en ook heel veel onrust. Dat bleek ook al tijdens die bijeenkomst. Dat mensen echt bang waren. En wat zou die nacht erop komen? Hè? Na de informatiebijeenkomst, dan ga je naar huis. En ja, afgelopen twee nachten was het raak. Dus ja, wat gaat er nog komen? Ja, je weet het niet.
Ik denk dat er best wat mensen niet zo goed geslapen hebben die nacht.
Dat denk ik ook, ja. Maar goed, zijn wel meteen strenge maatregelen genomen. Extra ook surveillance van de politie. Maar ook camera's op een camera op de brug.
De centrale brug midden in het dorp. Eigenlijk, eigenlijk het hart van het dorp over het Oranjekanaal.
Ja, daar is
over die drukke weg. Ik ben even kwijt hoe die naam heette. En 376 is dat, denk ik. Je kunt het dorp in vier stukken verdelen eigenlijk.
Ja.
Aan de ene kant van het kanaal, aan de andere kant van het kanaal. En dan heb je nog die provinciale weg die er dwars doorheen loopt.
Ja, klopt. De getroffen woning ligt vlakbij die brug. Dus goed, dan heb je meteen ook zicht op wat er allemaal gebeurt. Maar er is ook een camera geplaatst bij de tussen haakjes de vergiswoning. Bij de woning waarvan inwoners denken dat er dat de criminelen daar hadden moeten zijn.
Bij de mensen uit Rotterdam, zeg maar.
De mensen uit Rotterdam. En bij de toegangswegen van Schoonhoord zijn ook camera's geplaatst. Dus iedereen die erin en eruit gaat, wordt vastgelegd. En daar is later, vijf dagen later, is er ook nog een camera geplaatst bij familieleden van de getroffen echtpaar. En dat verbaasde mij wel. Want omdat in eerste instantie ook de politie wel tegen ons zei van een vergisaanslag sluiten wij zeker niet uit. En wij ontvangen daar ook wel signalen vanuit het dorp. Maar dat er dan echt vijf of zes dagen later toch ook een camera is geplaatst bij familieleden van het getroffen echtpaar. Hè, dus van het verouderde echtpaar waar je eigenlijk niks achter zou zoeken. En dat verbaasde mij wel.
Is het geruststelling dat die mensen nu... die moeten ergens anders wonen. Deze woning is onbewoonbaar.
Ja.
Dat het toch een soort geruststelling is van... dat opa en oma of vader en moeder niet daar nog alsnog een bomaanslag op hun oren krijgen.
Er wonen nog meer familieleden van dit getroffen echtpaar ook in Schoonhoord. En bij één van deze familieleden is dus ook nog een camera geplaatst. Ook met een speciale bewakingslamp. En daar staat ook 24/7 een politieauto voor de deur. Dus dat wekt wel de suggestie van zoek de politie dan toch in de hoek. Van het echtpaar. En dan weliswaar waarschijnlijk niet het echtpaar zelf. Maar familie, zeg maar. Je hoeft maar een neef of een kleinzoon. Je hoeft maar een broer te hebben die echt met schimmige zaken bezig is. En dat is er wel een trend aan het worden. Hè, dat criminelen ook niet alleen hun directe tegenstander belagen. Maar ook familieleden.
Ja. Maar nogmaals, om even te benadrukken. We weten dat natuurlijk allemaal niet zeker.
Maar goed, het wekt wel de suggestie dat de politie het... mogelijk in een andere hoek zoek dan in die van een vergisaanslag.
Zou kunnen. Ja, terwijl we toch in Drenthe eigenlijk relatief weinig last hebben, gelukkig, van dit soort explosies.
Ja, maar dat klopt. Maar
ik kan me herinneren dat wij in Hollandse Veld geweest zijn een paar maanden geleden, een aanslag gepleegd was.
Ja, dat was aan het einde van het jaar, in december. Maar ook daar, je ziet wel dat er, dat is niet de eerste en ook niet de tweede. Want in het noorden, als we dan even het noorden even breder trekken naar het noorden. in Groningen, hè, in Winschoten, Oude Pekela, daar heeft ook echt een, nou ja, een bendeoorlog gevoerd, waarbij ook echt explosies waren bij woningen en winkels.
Ook bij verkeerde panden.
Ja, bij verkeerde panden, ja.
Dat was echt een vete tussen twee families eigenlijk.
Ja, en dan hebben we nog een paar jaar geleden een zaakje gehad in Emmen en in Zuid-Bargen, waarbij explosies zijn geplaatst bij woningen en bij een restaurant. Nou ja, Hollandse Veld, hè, daar is dan een brandbom voor de deur neergelegd. Nu in Schoonhoord twee bommen. Het is wel een soort veranderende modus operandi van criminelen.
Laten we Friesland ook niet vergeten. In Leeuwarden, hè, zijn ook explosies geweest.
Ja, absoluut. Dus je ziet daar een soort veranderende werkwijze. Ja, een bom voor de deur is natuurlijk A, heel intimiderend. B, wat het meest intimiderend mogelijk nog is dat criminelen laten zien van we weten waar je bent. En we weten waar je leeft, waar jouw gezin woont, waar jouw familieleden wonen. En dat, ja, dat is natuurlijk het meest intimiderende nog, dat ze je weten te vinden. Want in het geval van Schoonhoord zijn het dan verdachten uit het Westen. Maar zij zijn waarschijnlijk een schakeltje in een groter crimineel netwerk.
Het is moeilijk om dat uit te pluizen. Hè? Volgens mij hebben we dat wel eens geprobeerd, maar kom je daar geen stap verder mee?
Nee, want uiteindelijk de daadwerkelijke opdrachtgevers blijven in dit soort gevallen vaak buiten schot. En ik denk, nou ja, in dit geval ook dat zij slechts uitvoerend zijn. Hè? En dat heb ik me ook laten vertellen. Ik heb daar ook over gesproken met een hoogleraar criminologie van de Rijksuniversiteit. En die zegt ook, je hebt vaak van die hele grote, fluïde netwerken. Hè? En als een topcrimineel wil dat er een aanslag wordt gepleegd in Schoonhoord, dan geeft hij daar een opdracht toe. Maar voordat die opdracht bij de uitvoerende, zoals in dit geval, hè, de 17-jarige jongen uit Rotterdam is gekomen, dan gaat het over heel veel schakels. Vaak blijft de informatievoorziening heel summieren. Ik kan me best voorstellen dat de jongen uit Rotterdam daar een leuke beloning voor krijgt. En alleen heeft gehoord, joh, ik wil dat je een bom plaatst daar en daar in Schoonhoord. Punt. Niet wetend waarom, niet wetend wie de doelwitten zijn. Maar gewoon puur en alleen, als je daar een aanslag pleegt, krijg jij een leuke beloning.
Wat wel opvalt is tot de verdachten, als die worden aangehouden, dat het vaak hele jonge mensen zijn, ja, uit de grote steden.
Ja, dat was in Hollandse Veld ook zo. Er waren ook mensen echt uit de Randstad. Ik weet zo uit mijn hoofd niet meer waar ze exact vandaan kwamen. Maar die kwamen ook niet van hier.
Nee, ik zat toevallig te kijken op de site van onze collega's van Rijnmond. Ja. De regionale omroep van Rotterdam en omstreken. Ja, en die hebben er volgens mij een dagtaak aan om alle verdachten van aanslagen in het land te noemen in berichtjes. Ja. Want er kwam, Schoonhoord kwam ook voorbij. Maar er zijn veel meer aanslagen gepleegd waarbij de verdachten dus vaak minderjarigen uit Rotterdam zijn.
Nou, in de regio Rotterdam is het ook een plaag. Die stad wordt bijna wekelijks geteisterd door bomaanslagen.
De loodgieter heeft landelijke bekendheid gekregen volgens mij met alle aanslagen. En het blijft maar doorgaan.
Het blijft maar doorgaan, ja. En dat is je ziet daarin wel een verschuiving in een trend. En dat erkent de politie ook wel. Hè, dat er steeds vaker aanslagen worden gepleegd met bommen. En vaak gebeurt dat met een zwaar illegaal vuurwerk. Zoals een cobra of zelfgeknutseld vuurwerk. En kijk, in zo'n cobra en ook vaak dat zelfgeknutselde vuurwerk, daar zit in de meeste gevallen flitspoeder in. En flitspoeder heeft één belangrijke eigenschap, en dat het ontzettend explosief is. Van vroeger uit, als wij met oud en nieuw vuurwerk afstaken, dan zaten daar ook nog wel eens bij. Ik moet zeggen dat ik ze zelf nooit heb gehad, maar wel eens vrienden met van die vlinders. Ja, als je een vlinder ziet ontploffen, zie je altijd eerst een kleine lichtflits en dan de harde knal. Nou ja, een cobra is nog wel even een zware geval. Volgens de experts heeft dat dezelfde kracht als die van een handgranaat.
Even zit op YouTube ook wel filmpjes van jongeren die stunten met vuurwerk en dan in een tunneltje iets zelf geknutseld afsteken. Ja. En dan schrik je van de kracht die je daarbij ziet.
Ja, en dat, nou ja, als het de kracht heeft van een handgranaat en je legt het voor de deur. Ja, nou ja, tel uit de schade. En het blijft een wonder dat er ook in Schoonhoord, maar ook in Hollandse Veld toen, maar eigenlijk sowieso bij alle bomaanslagen zo weinig menselijke slachtoffers vallen. Behalve de enorme materiële schade valt het met de verwondingen vaak wel mee. En dat is eigenlijk wel een wonder, want de politie heeft ook wel eens in een rapport geschreven, hè, dat ze wel eens meemaakten dat er bij een dat er ook een ijzeren brievenbus ergens ontplofte na een explosie. En dat het gewoon die scherven gewoon rondvlogen dwars door deuren heen. Ja, je zult achter de deur staan, je wordt geraakt door zo'n ijzeren scherf van een brievenbus. Ja,
het zijn oorlogsverwondingen die je daarvan krijgt.
Ja.
Helder. We blijven de zaak volgen, Robert Erik.
Yes.
Dankjewel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.